Reed in de auto, had ik mijn muziek aan en ik op een gegeven moment kwam dat lied voorbij, Waymaker. En dat heb ik al uit volle borst meegezongen voordat ik hier aankwam. Dus dat vond ik wel heel erg leuk dat hij hier weer voorbij kwam. Prachtig, prachtig lied. Goed, ja, we gaan het woord maar weer openen. Gaan we eens luisteren naar wat erin staat. En graag even de eerste slide, want dan weet u gelijk waar we het over gaan hebben vanmorgen. Ik houd een soort dagboekje bij. Om inzicht te krijgen in de dingen die mijn slaap beïnvloeden. En dat gaat via een app. Tegenwoordig gaat alles via een app, hè? Dat weet u natuurlijk wel. En dan moet je iedere keer woorden aanklikken. En dat zijn maar van die kernwoorden. En dan op een gegeven moment, zeg, kreeg je dan zo'n soort samenvatting. En toen sprong er één woord uit bij mij. En dat was het woord anxiety. Ja, het is in Engels, dus je moet Engelse woorden. Anxiety. Kent u dat woord? Anxiety. Dat betekent zoiets, dat is een breed woord. Met, aan de ene kant is het bezorgdheid. En aan de andere kant is het angst. En alles wat daartussen zit. Bezorgdheid, spanning, angst. Dat sprong eruit. Ik denk, oh, dat heb ik blijkbaar wel heel vaak aangeklikt. Ik besloot daarom maar eens wat dieper de Bijbel in te duiken. En ik heb een soort ook dat is een app. Die stelt leesroosters samen met bijbelteksten. En daar komt dan zo nu en dan wat dagboekachtige commentaren komen daarbij. En dan kun je inklikken hoe lang je dat dan wil. Ik dacht, nou, laat dat maar eens een maandje doen. Dus 30. En ik heb 30 dagen lang elke dag een stukje bijbel gelezen over wat de bijbel zegt over dit onderwerp. En ik moet u zeggen, dat helpt erg. Dan krijg je allerlei suggesties, allerlei gedachten en ook het bijbelgedeelte van vanmorgen, u kan het al opslaan, kwam daarin voorbij. Volgende slide. En toen ik daarin ook nog eens luisterde naar een preek, was daar een spreker. En misschien herkent u wel iets van dit, dat er soms uw situatie is, dat je hoofd helemaal overloopt met van alles en nog wat. En deze spreker zei, bezorgdheid, angst, dat is als het ware de doorn in mijn vlees. U weet dat wel, hè? Dat verhaal van Paulus. En dat Paulus iets heeft in zijn leven wat hem, dan zeg ik het even heel eenvoudig, enorm afhankelijk van God had. En hij zegt, dat speelt in mijn leven. Hij had daar een paar hele treffende voorbeelden van. En toen dacht ik bij mezelf, nou, misschien is het jouw doorn in het vlees. En ik heb wel even over nagedacht. Misschien is het ook wel een beetje de mijne. Ik ben daar nog niet helemaal over uit. Maar ik ben ook zo'n gevoelig mens. Dat dan heel gauw zorgen maakt. En dan heb ik al heel gauw dat ik last heb van dat mooie. Wat de Engelsen omschrijven als worst case scenario. Kent u dat? Je gaat gelijk het ergste denken. Er hoeft maar iets in me te zijn, dan denk ik, oh, dat is vast. Nou ja, je weet het wel. Mijn dochter is even wat langer weg dan normaal en dan denk je, oh boy. Nou, enzovoort. Dus hoog tijd voor wat Bijbel en geest, zeg ik dan maar altijd bij mezelf. En de centrale vraag die ik vanmorgen wil stellen is, wat zegt de Bijbel over het omgaan met dat spanningsveld tussen bezorgdheid, spanning en angst? Want we leven in roerige tijden. Ik moet eerlijk zeggen dat de ontstaan van de preek is nog ontstaan voordat Hamas Israël inkwam. We gaan naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 4 en we lezen vers 4 tot en met 7. Prachtige woorden, ik ken ze allemaal. Waarschijnlijk heeft u ze ooit ook al wel uit uw hoofd geleerd. Laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Bekende woorden, mooie woorden, bemoedigende woorden. Zeker in een tijd als vandaag. Ik heb het nu even gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertalingen. De woorden, de vertaling die ik tijdens de preek ga gebruiken, komen eigenlijk uit het Engels. Dat is de New Living Bible Translation. En die heb ik dan weer in het Nederlands vertaald. Dus als u even de woorden niet helemaal mee kunt lezen, dat is heel erg logisch. Wees altijd vol vreugde in de Heer. Ik zeg nogmaals, wees blij. Dat is een bekende zin. En ik wil dat u goed oplet wat u leest. Trouwens, is het altijd wel belangrijk om goed na te gaan. Wat lees ik nou? Want er staat, wees altijd vol vreugde. Waarin? Sorry? Waarin? Vol vreugde in de? Heren. Ik ga gelijk daar al een streep onder zeggen. En dan zegt hij nogmaals, wees blij. Waarin? In de Heren. Ik weet niet of het u wel eens is om, overkomen, zou ik haast willen zeggen. Mij wel een paar keer. Dat je soms in moeilijke omstandigheden bent. En dat mensen dan tegen je zeggen, wees blij. Ken je dat? Misschien heb je het zelf wel eens gedaan. Of is het u overkomen? Het is goed om nu al gelijk te zeggen, het gaat om de Heer. Het gaat niet om die omstandigheden. Geweldig dat je in omstandigheden de Heer hebt. Maar laat je niet verleiden om blij te zijn met de omstandigheden als ze soms balen en rot en naar zijn. Weet u, Paulus zit in de gevangenis in Rome. Volgende slide. Ik heb maar even een beetje de wij zitten in de beeld. Nou, weet u wat dat is? Paulus is in Rome en de Filippenzen zitten in Filippi. En Filippi is een Romeinse kolonie. En de gelovigen die daar zijn, die worden vervolgd. Dus als we het hier hebben in deze brief over blij zijn en verblijd zijn, dan denk ik, dan is Paulus en de mensen daar. En ik heb altijd wel de neiging om dan te zeggen, die hebben wel enig recht van spreken. Deze vreugde is gefundeerd in Gods liefde. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de basis van onze vreugde. Van onze vrede. En nogmaals, dat hoef je niet heel erg blij gaan zitten doen als het moeilijk gaat. Jezus heeft dat voor ons uitgewerkt. En we weten allemaal wat Jezus voor ons gedaan heeft. Die vreugde is gebaseerd, is gefundeerd door zijn lijden en sterven. Daardoor heeft hij ons gered. Door zijn begrafenis, door zijn opstanding. We hebben het al even gehoord in het gebed. Door de uitstorting van de Heilige Geest. Die ons helpt en nabij is, terwijl we tussen de twee advents in zitten. Hè? We zijn weer op weg naar kerst, voor het geval u het nog niet door had. Maar daarboven overheen zijn we in verwachting van hij die gaat komen. En de crisis in Israël en andere crisissen, dat geeft natuurlijk heel veel andere mensen en theologen en predikanten. En ik weet niet, misschien heeft u er ook al wel meer over gehoord van hij is nabij. Hij komt eraan. Trouwens, dat is ook wat er in vers 5 stond dat even. Hè? De Heer is nabij. Dat wil niet zeggen dat hij dichtbij is, in de zin van dat hij dichtbij is. Nee, dat betekent letterlijk, hij komt eraan. En dat is de verwachting waarin we leven. Dat is de basis van onze vreugde. Van onze vrede. Want alleen dan kan je dat ervaren. Wees altijd vol vreugde in de Heer. Ik zeg nogmaals, wees blij. Laat iedereen zien dat je attent bent bij alles wat je doet. Vergeet niet dat de Heer spoedig komt. Eigenlijk kennen wij die tekst anders, want meestal in onze vertalingen staat: laat iedereen zien dat je vriendelijk bent. Nou, het woord dat hier staat is een woord met een hele brede betekenis. En ik heb ze maar even in een woordvolk, zoals dat tegenwoordig heet, gezet. Dat kan je tegenwoordig, kan ik tenminste tegenwoordig ook zelf doen. Dus de volgende slide, heb je een beetje het idee wat dat woord epeikert, wat dat betekent. Het is een heel breed woord. En ja, ik zou haast zeggen vanmorgen, kies het woord wat bij je past. Laat iedereen zien dat je, nou, welk woord zou u kiezen? Ik heb vanmorgen gekozen, als ik kijk naar mezelf, heb ik gekozen voor het woord grootmoedigheid. En daar had ik een reden voor, omdat ik een prachtige omschrijving van dat woord vond. Überhaupt vind ik dat wel een mooi woord. Hè? Laat iedereen zien dat je grootmoedig bent bij alles wat je doet. En vergeet niet dat de Heer komt. Iemand schreef over grootmoedigheid het volgende. En ik herken Jezus daar zo in, maar ik herken ook mezelf daarin. Hij zegt, grootmoedigheid is een groot woord voor een groot hart. En dat ken ik. Ik ben zo'n mens met een groot hart. Ik werk in de verpleging. Nou, dan heb je genoeg mensen. Een grote stroom van mensen. Ze passen allemaal. En ja, soms wordt het een beetje te veel, maar een hart dat open genoeg is, begripvol genoeg, zacht en teder genoeg, om een ander te accepteren zoals de ander is, om een ander onvoorwaardelijk in de relatie te ontvangen zonder vooroordelen. En toen zei hij het volgende. Thuis is iets dat je op de een of andere manier niet hoeft te verdienen. Als we grootmoedig zijn, is ons hart een thuis waar mensen naartoe kunnen komen, zonder dat ze het waard hoeven zijn of moeten verdienen. Weet u, er werd net al gezegd, wij hebben een geweldige taak als gemeente. Om het woord van God te brengen. Om de mensen die de Heer niet kennen, om ze te vertellen van de Heer. U bad daarvoor. Hè? En wat is het dan geweldig dat je een grootmoedig hart hebt. Een groot hart waar iedereen in past. Dat niemand iets hoeft te verdienen om in jouw hart of in mijn hart te passen. Maar dat je open kan zijn naar de mens om te vertellen dat Jezus terug gaat komen. Hij is nabij. Hij komt eraan. Of zoals iemand zong in het laatste lied toen ik hier naartoe ging. Toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel een hele mooie verwoording van de Heer komt. En hij zong, we zijn bijna thuis. Vond ik wel mooi. Ja, dat is een andere manier. Je kunt zeggen, de Heer komt eraan. Maar als je zegt, we zijn bijna thuis. Dat is ook wel mooi eigenlijk, hè? We zijn bijna thuis. Ja, en dan kom je bij die woorden die mij dan in het bijzonder raakten. Hè? Wees altijd vol vreugde in de Heer. Ik zeg het nogmaals, wees blij, laat iedereen zien dat je grootmoedig bent. Of attent, of vriendelijk, of wat woord u ook kiest. Bij alles wat je doet, vergeet niet dat de Heer spoedig komt. Maak je nergens zorgen over. Wie van u heeft zich nog nooit ergens zorgen over gemaakt? Graag handen. Iemand heen. Letterlijk staat er eigenlijk, en dat vond ik ook wel mooi, laat je niet plagen door zorgen. Dat woordje, wat daarvoor in het Grieks staat, is ook een breed woord. En nou, toch maar bezig met woordwolkjes, dan nog maar eentje. Oh ja, deze gaat er nog even tussendoor. Grootmoedig. Ik vond wel Jezus en de. En u kent misschien wel het verhaal. Welk verhaal is het? Herkent u? Jezus en de overspelige vrouw, weet je wel. Jezus schrijft in het zand en zegt: volgende slide. Nou, hier weer ook weer even een uitvergroting van dat woord met allerlei ja, invalshoeken. Bezorgdheid, onrust, ongerustheid, benauwdheid, gespannenheid, angst. Verwarring in onze geest misschien wel, druk van het dagelijks leven. Misschien wel onzekerheid over de toekomst of wat ik vaak meemaak in mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige, depressie. Ongetwijfeld heeft u ervan gehoord of heeft u er misschien zelf ook wel last van. En dan komt dat soms over je, hè? Als je dat dan zo ziet staan, maak je nergens zorgen over. Ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe doe je dat dan? Hoe moet je dat dan doen om je niet te laten plagen door zorgen? En Paulus geeft in deze gedeelte die ik net met u gelezen heb een aantal antwoorden. Een stuk of vier. En die zou ik dan ook willen noemen: maak je geen zorgen, maar. Volgende slide. En de eerste is: maak je geen zorgen, maar bid in plaats daarvan over alles. Het zijn woorden die moet je gewoon eens even tot je laten doordringen. Tuurlijk weet ik bidden. Ja, nou, logisch. Maar Paulus zegt hier in deze gemeente: bid over alles. Ik las het volgende, dat vond ik een prachtige vergelijking. Iemand schreef: gebed is de loskade van je geloof. Weet u, aan de kade lost elk schip zijn lading. Wat er ook in zit, of er nou auto's zijn, of grind, of containers, of weet ik het wat allemaal. Aan de kade wordt alles gelost, wordt alles eruit gehaald. En het is weg. En het is heel mooi om te zien. En ik heb dat eens bekeken. Waar ik werkte, daar kan ik een beetje op een haven uitkijken in Nijkerk. En dan zie je, er komt een schip binnen en die ligt heel diep. Je kan er overheen kijken. Maar als het schip dan leeg is, dan komt alles omhoog en kan je niet meer overheen kijken. En ik vond dat een prachtig beeld, want hij is zijn lading kwijt. En weet u, in gebed mogen we alles bij God brengen. Degene die dit schreef, die zei, die bad eigenlijk: ik voel me overweldigd. Het gewicht van mijn lasten is te zwaar om te dragen. Maar Heer, dat vond ik mooi, maar Heer, u bent mijn lasten verlichter. Hij is onze lasten verlichter. Of zoals iemand anders eens een zak pakte en op die zak of tas schreef: Gods tas. En een maand lang verzamelden ze alle zorgen. Ze schreef ze op een papiertje of op een kartonnetje of wat er ook maar tegenkwam. En ze stopten het in de zak. En na een maand draaiden ze de zak om, gingen ze alles weer na. En de dingen die opgelost waren, die gingen eruit. En de dingen die nog niet opgelost waren, de zorgen die nog niet opgelost waren, die bleven in de zak en daar gingen ze verder voor bidden. En zo heeft ze dat een hele tijd gedaan. Soms kan je heel praktisch en moet je heel creatief zijn om te gaan met wat je zorgen baart. Soms moet je het opschrijven, moet je misschien wel eens letterlijk in zo'n zak doen. Om er even van af te zijn, om er even afstand van te nemen. Hij is onze lastenverlichter. We mogen bij hem al onze zorgen neerleggen. Peter zegt: werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Tweede wat Paulus ons hier aanraakt: maak je geen zorgen. Maar vertel God wat je nodig hebt. Is dat dan anders dan bidden? Ja, dat is toch wel iets anders dan bidden. Vertel God wat je nodig hebt. Zoals ik al zei, ik zit in de zorg. En steeds meer leer ik om aan mensen te vragen van in gesprekken van wat gaan er meestal doorheen, vaststellen wat het probleem is. En dan vraag ik heel vaak, wat heb je nou nodig? Dan kijken ze me altijd aan, zo van, ja, dat moet jij mij vertellen. Hoezo? Ik bedoel, ik kom toch naar jou toe? Jij moet mij vertellen hoe ik eruit moet komen. En dan zeg ik, nee, dan gaan we samen. Wat heb je nou nodig? En dan mag je aan God vertellen. Vertel God wat je nodig hebt. Jij kent jezelf het beste. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar God kent me nog beter. Nou ja, dat kennen we ook wel. Maar denk er eens over na. Vertel God wat je nodig hebt. Vertel God hoe je het nodig hebt. Wees daar eens mee bezig. Schuif het niet te gauw aan de kant en zeg, oh God, u weet wat ik nodig heb en allemaal gaan wandelen hier weer verder. Nee. Bid over alles, maar vertel God wat je nodig hebt. Weet hij dat dan niet? Ja, natuurlijk zeggen we dat, maar ik weet het. Soms denk ik dat hij het niet weet. Maar hij wil het graag horen. Vertel God wat je nodig hebt. Maak je geen zorgen. En dank hem voor alles wat hij heeft gedaan. Nou, wat hij gedaan heeft, daar hebben we al even bij stilgestaan. Maar dat danken. Ik had het net al even over die predikant. Die spreker die zei dat angst en bezorgdheid en gespannenheid zoiets was als een doorn in het vlees. En hij zei iets terwijl hij daar stond. En dat schokte mij toch wel een beetje. In het Engels, het was een Engelse preek. En hij zei letterlijk, anxiety sucks. Ik zal het maar niet letterlijk vertalen. Geen net woord. Het betekent zoveel als angst is rottig. Gespannenheid is naar. Je rot voelen is vervelend, is moeilijk. En eigenlijk toen hij dat deed, toen was ik daar, ja, het klinkt een beetje raar, toch was ik er wel van onder de indruk. Hij was eigenlijk niet zo'n predikant die dan daar in een soort overwinningsroes overheen gaat. Hij zei, het is naar. Het is rot. Je hoeft je letterlijk niet fijn te voelen als iets niet fijn is. Maar je mag het wel bij de Heer brengen. En dan merk je dat doordat je dat doet, dat je daar uiteindelijk doorheen komt. En dan komt er lofprijs en aanbidding in je hart. En ik hoop dat u die vrijheid voelt en ervaart. En dat u niet een soort verplichting en een soort kramp in uzelf hebt. Oeh, het gaat slecht. Dan moet ik de Heer daarvoor danken. Maak je geen zorgen, maar bid. Vertel. Dank. En dan, zegt Paulus, terwijl hij in de gevangenis zit. Dan zul je Gods vrede ervaren. Die alles wat wij kunnen begrijpen te boven gaat. Zijn vrede zal jullie harten en gedachten bewaken. Terwijl jullie in Christus Jezus leven. Het tegenovergestelde van angst is vrede. En zijn vrede zal je beschermen. En Paulus praat uit de praktijk van zijn leven. Maak je geen zorgen. Bid, vertel, dank. En Paulus voegt er nog één ding aan toe. En daar wil ik graag mee afsluiten. In dat tweede gedeelte wat ik heb gelezen, voegt hij nog een derde of een vierde ding toe. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, maak je geen zorgen, maar bedenk. Bedenk. Laten we de woorden nog even lezen. En de volgende slide nog op. En nu, beste broeders en zusters, nog één ding. Richt je gedachten op wat waar is en eerbaar en juist en zuiver en mooi en bewonderenswaardig. Denk na over dingen die voortreffelijk en prijzenswaardig zijn. Als je door deze teksten heen gaat die ik net heb gelezen, dan verwijst Paulus drie keer naar ons denken. Jullie harten en gedachten, vrede, bewaken. Hier, richt je gedachten op. Denk na over. Iemand heeft wel eens gezegd, en dan kan je het mee eens zijn of niet, je bent wat je denkt. Is dat zo? Ben je wat je denkt? Hij zegt nee. Maar het heeft wel heel veel invloed. Hoe je denkt, heeft heel veel invloed. En Paulus, die sluit daarbij aan. Iemand zei, het bewijs, het materiaal groeit bijna elke dag. Maar toch moet iedereen deze les voor zichzelf leren. We zijn wie we denken. Wat we denken. En dan komt hij met een voorbeeld. Zure gedachten creëren niet alleen zieke zielen, maar ook zieke lichamen. En ik ben het helaas met hem eens. Dat is zo. Gevoelens van waardeloosheid, bittere wrok, zelfmedelijden reduceren ons vaak tot gebroken, fragmentarische mensen. Maar, dat is wat je direct erachteraan moet zeggen, maar degene die hun geest vullen met positieve bevestigingen, zegt hij, met positieve proclamaties of belijdenissen, of hoe je het ook maar wil noemen, die zich concentreren op de nobele deugden die het leven zinvol maken, wat een zin, hè, maken de weg vrij voor genezing. En maken de heelheid mogelijk die Gods bedoeling is voor iedereen. En Paulus sluit daarbij aan in deze woorden. En ik wil een voorbeeld noemen vanuit een praktische les die ik zelf eens geleerd heb van een zendeling. En dat is een zendeling die werkte onder prostituees in Thailand. Theo van der Weling, misschien kennen sommigen van hem. Ja, kennen we wel. Ik heb persoonlijk les van deze man gehad. En daar heb ik met hem op cursus gezeten. Met hem samengewerkt op een opvangcentrum waar ik werkte. En er is een moment geweest in zijn leven dat hij worstelde met zijn gedachten en met zijn gevoelens. Hij zag die meisjes en hij zag dat ze mooi waren. En hij zag dat hij goed met ze overweg kon. En die een goede klik had. En hij goed met hen kon samenwerken. En met hen kon lachen. En dat er ook soms wel eens wat gevoelens ontstonden. En dat botste in zijn hoofd. En hij zei, hoe kan dat nou? Dat zijn meisjes die leven in zonde. En nu kan ik heel goed met ze opschieten. Daar kon hij op de een of andere manier kon hij dat niet in zijn denken een ruimte geven, plaats geven. Wat moet ik daar nou toch mee, Heer? Dus hij begon te bidden. En hij zegt, Heer, wilt u alstublieft wegnemen en wilt u zorgen dat ze niet mooi zijn? En dat ik niet met ze kan samenwerken. En dat ik niet met ze goed kan, en dat ze het niet aardig vindt. En ja, u kent natuurlijk wel de uitkomst van dat gebed. De Heer nam dat natuurlijk niet weg. Maar hij sprak wel tot zijn hart. En volgende slide. Dit is wat de Heer tegen hem zei. Bleek achteraf trouwens een citaat van Corrie ten Boom te zijn. Dat vond ik ook wel leuk. Je kan niet voorkomen dat er een vogel over je hoofd vliegt. Maar wel dat hij er een nestje maakt. Kent u die uitspraak? Het is denk ik een hele, hele belangrijke. Met andere woorden, je kunt niet voorkomen dat er gedachten van zorgen, angst of verdriet voorbij komen. Dat gebeurt in het leven. Er komt heel veel voorbij in ons leven, toch? Aan gedachten, aan mensen, aan situaties. En dat doe je gewoon helemaal niets aan. Dat zijn de vogels die over je hoofd vliegen. Je kunt niet voorkomen dat was voor Theo belangrijk, dat er leuke, aardige, mooie mannen of vrouwen voorbij komen in je leven, waar je ook nog een klik mee hebt en goed mee kunt samenwerken. Ik heb de afgelopen 20 jaar gewerkt in de verpleging, en daarin komen ook heel veel mensen voorbij. En zo nu en dan komt er zo'n, in dit geval is dat dan voor mij wat lastiger, een vrouw langs waar je heel goede klik mee hebt. En ik denk van, het ziet er nog leuk uit ook. En dan Wat doe je dan? Nou, daar worstelde Theo mee. Hij zegt, wat moet ik daar nou mee? Je kunt niet voorkomen dat er een vogel over je hoofd ligt. Maar, en dan kom ik natuurlijk bij het tweede deel uit. Je kunt wel voorkomen dat je ze een plaats in je leven gaat geven, zodat ze een deel van je leven gaan vormen, of zelfs meer, dat ze als het ware in je hoofd gaan zitten. Dat kun je wel voorkomen. En dan komt Paulus en die zegt, en nu beste broeders en zusters, nog één ding. Richt je gedachten op wat waar is. En op wat eerbaar is. En wat juist is. En wat zuiver is. En wat mooi is. En wat bewonderenswaardig is. Denk na over de dingen die voortreffelijk en prijzenswaardig zijn. En daarbij is de Bijbel, de Heer Jezus en God de Vader onze norm. En dat was een kostbare les die ik zelf heb mogen leren. En door al de jaren heen. En dat is ondertussen, hij heeft mij dat, ik denk wel bijna 40 jaar geleden dat hij mij dat verteld heeft. En het is een steun geweest voor mij. Voor Theo betekende het dat hij bedacht dat deze vrouwen, hoe mooi ook, hoe leuk ook, hoe goed ze ook samen konden lachen en werken, ze wel verloren zouden gaan als hij hen niet het evangelie ging vertellen. Dat was de andere realiteit. Hij bedacht wat eerbaar was. Dat is een getrouwde man. En weet u, hij zei, dat heeft mij uiteindelijk vrijgezet. Dat voelt zo mooi, hè? Dit was niet eens een Bijbeltekst. Het was gewoon een tekst uit het hart van Corrie ten Boom. Die de Heer binnenbracht in zijn denken. Geweldig. De vogel vloog over. Geen nestje in zijn hoofd laten bouwen. Want als je een vogel een nestje laat bouwen, daarom heb ik die andere dingen er ook maar bij. Dat wordt van eitjes en het worden jongen en het wordt steeds erger. En voordat je het weet, pakt zoiets je en zit je eronder. En zit er iets in je hoofd wat je niet kwijt kan raken of waar je moeite mee hebt om kwijt te raken. Dus zorg, die vogel kan niks aan doen. Maar wel dat het een plek gaat krijgen in je leven. Zijn bediening kwam daardoor vrij. Er kwam grote bewogenheid, hij zei wel bij, dat vond ik echt heel mooi, grote bewogenheid, maar wel op gepaste afstand. Volgende slide, want er kwam nog iets bij. Er komt nog iets bij. En dat is denk ik een belangrijk gegeven. Dat wil ik u toch vanmorgen ook meegeven. Mijn gedachten, onze gedachten, geven richting aan mijn gevoelens. Weet u, als soms voel je wat en soms gaat je gevoel alle kanten op. Daarom is je gevoel ook soms zo'n lastig ding om in handen te hebben. Maar de Bijbel geeft ons hele duidelijke en hele mooie aanwijzingen. Beste broeders en zusters, nog één ding. Richt je gedachten op wat waar is en wat eerbaar is en wat juist is en zuiver is. Dat moet je in je hoofd stoppen. Dat moet je in je hoofd stoppen. Daar moet je mee bezig zijn. Daar moet je in investeren. Ook als het gaat over het maken van zorgen. Als je dat doet, dan verandert je gevoel uiteindelijk. Of beïnvloedt het gevoel. En dat beïnvloedt uiteindelijk ook wat je doet. En dat is niet een psychologisch trucje. Dat is gewoon iets wat Paulus ons hier vanuit de Bijbel aandraagt. Heel praktisch. Investeer. Centreer je geest. Richt je geest op de Bijbel en op zijn woorden. Maak ze een deel van je hart. Dan ga je van daaruit leven. Volgende slide. Paulus die concludeert het volgende. Hij zegt, blijf alles in de praktijk brengen wat jullie van mij geleerd en ontvangen hebben. Alles wat jullie van mij gehoord en mij zien doen. Dan zal de God van de vrede met jullie zijn. In dat eerste stukje wat we lazen, dat sloot af met, dan zul je Gods vrede ervaren. Als je bidt, als je vertelt, als je dankt. Maar dit tweede stukje eindigt anders. Dat stukje van, maak je geen zorgen, maar bedenk, dat eindigt Paulus met de woorden, dan zal de God van de vrede met jullie zijn. Weet u, aan het einde van de preek, of aan het einde van de dag, gaat het niet om dat je vrede in je hart hebt. Het gaat erom dat de God van de vrede in je hart is. En dat is de einde. En dat is de slotvraag. Is God, is die God van vrede, is dat jouw hart? Zit hij in jouw hart? Dat is een vraag. Mag je beantwoorden. Plant zijn gedachten in je hart. Want hij is de vredevorst. Wat een mooi perspectief. Dat we eigenlijk in de komende weken en maanden weer naar de kerst mogen toeleven. En wie weet. Misschien. Het kan zomaar zijn. Dat de echte vredevorst terug is. Voordat we voor de zoveelste keer kerst gaan vieren. En weet u, wat zou het geweldig zijn, en dat is misschien heel raar denken, dat we met kerst allemaal thuis mogen zijn. Het zou toch wat zijn, hè? Wie weet, het kan. Amen.